Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Evolente volgende week een zondag, 17 juli, hoopt zowel in de morgendienst als in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Vanavond hebben we ook een voorbede. De heer Nico Verwoerd is afgelopen vrijdag opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met bloedende ontlasting, maar hij mocht gelukkig vanmiddag weer thuiskomen. De heer Piet van 't Veer is ook opgenomen in een verzorgingshuis en dat in verband met regelmatig vallen. De kerkraad die wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier als alle die op afstand met ons meeluisteren.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 8 en daarvan vers 1, 4 en 7. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? 1, 4 en 7 van Psalm 8. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van de 12 artikelen. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 8 opnieuw. En nu het 9e vers 9 van Psalm 8 na het amen op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, mogen wij vanavond door de knieën gaan. Ons overgeven aan U onvoorwaardelijk. En dat we alle aan Uw voeten terecht mogen komen. Wilt U dat geven, Heere, nu we hier samen zijn, als gemeente, thuis meeleven? U bent zo goed voor ons, dat U ons dat geeft. In alle rust en vrede, samen mogen komen. En dat U ons Uw woord hebt toevertrouwd en het niet hebt weggenomen. Dat had U kunnen doen. Hebben het ook echt naar gemaakt. Maar U doet het niet. En wat tekent het toch Uw grote genade? En wat laat het ook zien dat U geen lust hebt in de dood van een goddeloze. Trek ons vanavond naar U toe, Heere Jezus. Trek ons. Dan zullen wij U nalopen. Vang ons met een koord van Uw liefde. Aan Uw voeten is zaligheid te vinden. De wereld belooft heel veel, maar ze keert uiteindelijk niets uit. Ja, de dood, de eeuwige. Open daarvoor onze ogen, Heere, ook die van onze jonge mensen. Het ziet er allemaal zo mooi uit. Maar het is zonder U schone schijn. Het zijn luchtbellen, glinsterend in het licht van de zon, allerlei kleuren. Maar als we ze hebben, dan spatten ze uiteen. Maar wie U heeft, Heer Jezus, die heeft het eeuwige leven en U te kennen. Dat is het leven, want op u kunnen we niet uitgekeken raken. Mogen we vanavond iets zien van u, van uw goedheid, want u bent goed, van uw uitnemende liefde, want u bent liefde, van uw heerlijkheid, want u bewoont een oneindige heerlijkheid. U bent de grootste, de machtigste, de schoonste. Heren, mogen wij vanavond iets proeven van uw uitnemende goedheid. Als we één druppel van uw liefde in ons hart ervaren, dan breekt het, dan smelten we weg. Dan wordt u alles en wij niets, eeuwig zalig om te verzinken in uw goedheid. Heren, als het anders is, als ons gevoel er niet in mee kan komen, hoe het ook is, geef twee ogen om op u te zien en dat we onszelf zullen vergeten. Zegen deze dienst, hoop een woord te spreken naar de tijd waarin wij leven. Zo ernstig, zo zorgvol, komt zoveel op ons af, op ons, op onze boeren, op onze overheden. Heere, ontfermt u zich. En wij bidden van u, leid ons door uw Heilige Geest, dat we in alle eenvoud en voorzichtigheid mogen spreken. Geen grote woorden, maar dat we uw woorden mogen naspreken. Dat is genoeg, Heere. Wilt u ons leiden daarbij, bij de hand nemen. Gebruik onze mond als uw eigen mond en mogen we vanavond ons verwonderen over uw goedheid. Dat u koning bent en dat u regeert. Want dat doet u, al lijkt het er misschien niet op. U zegt het, God de Heer regeert. Weeft gij volken eert. Zegenen ieder met een taak. We bidden voor de organist. Helpt u hem. Leid hem. De man van beeld en geluid. Dank voor dit werk. Daardoor kunnen mensen thuis ook de diensten volgen. Wat een zegen, want u bent ook aan tijd nog plaatsgebonden. U kunt ook thuis uw zegenende handen uitstrekken over hen die meeleven. En wilt u dat ook doen? Heren, dan is het werk van hem ook tot zegen. En wilt u dat geven? We bidden u voor de mannen en broeders van de kerkenraad. Wees ook hen nabij, de koster, alle die hem terzijde staan. Zo komen we tot u in onze verlegenheid. Want we kunnen nog geen drie woorden op de goede volgorde uitspreken. Maar als u meekomt, Heren, dan gaat het als vanzelf. Gebruik ons, neem ons in uw dienst. Mogen we vanavond ons zalig luisteren. Uw stem horen, die goed is en zoet. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Bijbelboek Prediker, daarvan hoofdstuk 5, we lezen vanaf vers 7 tot het einde. Prediker 5, vers 7 tot en met 19. Dat is de schriftlezing voor vanavond. Het woord van de Heere luidt als volgt vanuit Prediker 5. Vanaf het 7e vers, indien u de onderdrukking des armen en de beroving van gericht en gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk voornemen, want die hoger is dan de hoge neemt er acht op, en er zijn hoge boven hen. Het voordeel van de aarde is voor allen, de koning zelf wordt van het veld gediend. Wie het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Wat nut hebben dan de bezitters ervan, dan het gezicht hunner ogen? De slaap van de arbeider is zoet. Hij hebben weinig of veel gegeten. Maar de overvloed van de rijken laat hem niet slapen. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat ik zag onder de zon. Rijkdom van zijn bezitters bewaart tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid. En hij gewint een zoon en er is niet met al in zijn hand. Zoals hij is voortgekomen uit zijn moeders buik, alzo zal hij ook naakt wederkeren. Gaande gelijk hij gekomen was. En hij zal niet meenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt. Dat hij in alle manier, zoals hij gekomen is, al zo heen gaat. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind heeft gearbeid. Dat hij ook al zijn dagen in duisternis heeft gegeten. En dat hij veel verdriet gehad heeft. Ook zijn krankheid en onstuimige toorn. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is. Te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon. Gedurende het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een iegelijk mens, aan wie God rijkdom en goederen gegeven heeft. Hij heeft hem de macht om daarvan te eten. Hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid. Dat is een gave van God. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, omdat hem God verhoort in de blijdschap van zijn hart. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord, laten wij eerst met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 65, daarvan vers 8 en 9, 65. Het achtste vers. Uw goedheid kroon de jaargetijden, waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegedijen, daar druipt het al van vet. En ook het negende vers uit Psalm 65.
Thank you.
Gemeente, wat komt er veel af op onze boeren? De stikstofplannen die het kabinet een maand geleden heeft gepresenteerd, maakt veel bij hen los en raakt hen diep. Velen maken zich zorgen. Velen verkeren in onzekerheid. Kunnen we ons bedrijf voortzetten? Of moeten we het beëindigen? Is verplaatsing nodig? Redden we het met innovatie? Onder de boeren heerst grote zorg, ook verontwaardiging. Over de manier waarop overheden met hen omgaan. Over de beeldvorming in de media. Soms lijkt het, als je het leest, alsof boeren industriëlen zijn die met hun grote stallen alleen maar uit zijn op financieel gewin. Alsof ze zich niet om het landschap bekommeren en vooral problemen veroorzaken voor de natuur en het milieu. En dat raakt hen. Dat kunnen we ook zien. Veelzeggend, hè, de vlaggen die aan de stokken wapperen, omgekeerd. Niet rood-wit-blauw, maar blauw-wit-rood. Ook veelzeggend wat we kunnen lezen op het plastic van de hooibalen in de bermen van de weg. Maar vooral ook veelzeggend vind ik de rode zakdoeken die ze dragen. Teken van de diepe emoties die in hun hart zijn. De boeren hebben tranen van binnen. En soms ook komen ze over hun wangen. Zakdoek nodig om de tranen te wissen. Komt veel op hen af en wij, als je geen boer bent, krijg je daar ook veel van mee, hè, in het nieuws. Allerlei berichtgeving. En zelf raakte in de stroom van nieuws mij enige tijd geleden een bericht dat ik las in het Reformatorisch Dagblad. Het was een gesprek met een predikant. Van wie ook, hè, die ook veel boeren in zijn gemeente heeft. En hij zei, hij werd daar vrouw, hij kreeg daar vragen over. En hij zei, ja, zeer ook met de boeren mee te leven. En hij zei, er zijn er ook onder hen die het water echt aan de lippen staat. In dat vraaggesprek haalde hij op een zeker moment, en dat trof me, een woord van Salomo, koning Salomo aan. Prediker 5, vers 8. We hebben het samen zojuist gelezen. Hè? Het voordeel van de aarde is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. En dat woord, dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Het voordeel van het aardrijk is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. En dat verwekt in mijn hart een verlangen om er in een dienst ook als gemeente bij stil te mogen staan. En dat is wat ik vanavond met de hulp van de Heere wil doen. Hè. Om iets aan te stippen, hè, in alle eenvoud, hè, van wat de Bijbel nu zegt over landbouw. En Prediker 5 vers 8 is het uitgangspunt daarom voor de preek van vanavond. Ik lees het graag nog een keer aan u voor. Het voordeel van de aarde is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. De kanttekenaren van de Statenvertaling die merken bij deze tekst iets heel moois op. Kanttekeningen zijn heel waardevol, hè? Als je de Bijbel leest, sla er ook altijd, hè, de kanttekeningen op na. Kanttekeningen zeggen bij deze woorden, Prediker 5 vers 8, deze woorden zijn een lof der landbouwerij boven alle handel en nering. Nou, dat is wat oud-Nederlands. Maar eigenlijk staat daar, deze woorden zijn als een loflied op de landbouw. Nou, laten we dat kiezen als thema voor vandaag. Loflied op de landbouw. Drie gedachten. In de eerste plaats de opbrengst van de landbouw. Daar spreekt de tekst duidelijk over. Het voordeel van de aarde, de zegen die de aarde geeft, de opbrengst van de aarde is voor allen. Dat wat de aarde opbrengt. Dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats letten we op het werk in de landbouw. Want dat veronderstelt de tekst. zonder arbeid, zonder goede zorg voor de aarde, zonder de bewerking ervan, is er ook geen opbrengst. Dus dat is de tweede gedachte. Het werk in de landbouw. En in de derde plaats, de waardering voor de landbouw. Daar spreekt de tekst ook over. Hè? De tekst zegt de koning zelf, zelfs de koning wordt van het veld gediend. Hè? Dat wil zeggen, ook de koning kan niet zonder de landbouw. Hè? We hebben alle de landbouw nodig. En dat tekent Salomo op om daarmee ook hoge achting uit te drukken voor de landbouw. Hè? Of rijk zijn of arm of een hoge positie innemen of een laag op de maatschappelijke ladder. De landbouw hebben we alle nodig. Dus een loflied op de landbouw in de eerste plaats. De opbrengst van de landbouw. Werk in de landbouw. En in de derde plaats waardering voor de landbouw. Gemeente, het is een diepzinnig boek. De Prediker. Koning Salomo tekent het op. Ongeveer 1000 voor de geboorte van de Heer Jezus. Salomo volgde zijn vader David op. En hij regeerde 40 jaar over Israël. En hij was, weten we allemaal, hè, jongens en meisjes, jullie ook, de meest wijze man ooit. Voor hem was niemand zo wijs als Salomo en na hem kwam ook niemand zo wijs als Salomo. Iets van die fenomenale wijsheid schitterde door in het Bijbelboek Prediker van zijn hand. En Salomo zoekt in dit Bijbelboek, in de Prediker, naar wijsheid. Wijsheid om te leven. De wijsheid nodig om te sterven. Stervenswijsheid. Heel belangrijk dat we kunnen sterven, dat we leren om te sterven. Maar we hebben ook wijsheid nodig om te leven. Om goed te leven. Te leven zoals de Heere wil. Wat is het goede leven? Daar heb je wijsheid voor nodig. Wat is wijs, niet wijs, goed, niet goed? Nou, daar gaat Salomo naar op zoek. Salomo prijst de wijsheid. Hij zegt bijvoorbeeld in Prediker 12 vers 11. Woorden der wijze zijn als prikkels en nagels diep ingeslagen. Gegeven van de enige herder. Hij wil zeggen, wijze mensen spreken wijze woorden. En daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn, want hij geeft, als herder, geeft hij mensen wijsheid. En wijze mensen spreken wijze woorden en die woorden die kunnen soms ook zeer doen. Dan zijn ze als een prikkel, nagel, een spijker. Ze zeggen, auw, ik kom naar je toe. Waarom doet zeer? Ja, ze gaan in tegen dat wat je dacht. En ze zeggen van, nee, je moet niet zo denken, je moet het zo zien. Kan zeer doen. Ah, de woorden van wijze. Salomo prijst de wijsheid en tegelijkertijd weet hij ook één ding heel zeker. Mensen kunnen lang niet alles doorgronden. Dat zegt hij ook, hè? Prediker 8 vers 17. Toen zag ik al het werk van God dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiet. Hij wil zeggen, nou, de mens kan lang niet alles doorzien. Daar is de werkelijkheid wat je om je heen ziet veel te complex voor. Veel te ingewikkeld. En daar oog voor te hebben, hè, voor de complexiteit van de werkelijkheid. Hoe alles ingewikkeld en vernuftig in elkaar steekt. Daar oog voor te hebben, dat getuigt juist van wijsheid. Dat maakt je bescheiden, hè. Dat voorkomt dat je simplistisch en zwart-wit gaat denken. En dat maakt dus dat je open staat voor correctie. Hè? Voor verandering van je visie en van je mening. In de Prediker stelt Salomo allerlei thema's aan de orde. En ons tekstvers, Prediker 5 vers 8, hoort bij een gedeelte dat gaat over rijkdom en hoe je met geld en bezit omgaat. Prediker 5 vers 7, en voorafgaand aan ons tekstvers, gaat over onrecht en over onderdrukking. Rijken verrijken zich over de rug van de armen. Zij buiten arme mensen uit, ze plegen onrecht. Hè? Het land wordt beroofd van gerechtigheid, er is geen gerechtigheid. Het gaat er oneerlijk aan toe onder de mensen. Maar zegt Salomo in Prediker 5 vers 7, als je dat ziet, dat het zo oneerlijk onder mensen kan toegaan, verwonder je er niet over. Dat staat hier, hè? Dat is wat gebeurt. En dat zal ook zo altijd blijven, tot de laatste dag. Kom door de zonde in ons. Altijd onrecht, dat zal er altijd zijn, tuurlijk. Wij mogen naar streven om recht en gerechtigheid, hè, tot stand te brengen, en dat moet ook. Maar denk niet, zegt Salomo, dat het in deze bedeling, voor de wederkomst van de Heer Jezus, ooit voorbij zal zijn. Er zal altijd onrecht zijn. Altijd corruptie. Altijd verdrukking. Altijd ongerechtigheid. Maar, zegt Salomo, te midden van dat alles is er ook iets heel moois. Iets waar de Heer zelf zorg voor draagt. En dat is waarop Salomo wijst in vers 8. Het voordeel van de aarde, zegt hij, is voor allen. En zelf de koning wordt van het veld gediend. Ah, zegt Salomo, daar is veel wat in deze wereld misgaat. Heel veel. Oh, als je dat allemaal op je laat inwerken, dan kan je somber van worden, toch? Wat een leed. Wat een onrecht. Lijden, pijn, verdriet. Word je te neergeslagen van. Depressief misschien wel. Moeilijk. Jawel, zegt Salomo. Dat is er. Maar, zegt hij, dit is er ook. Zie ook dit. Heb ook hier oog voor. Het voordeel van de aarde. Dat is er ook. En dat is voor allen. Het voordeel van de aarde. Salomo heeft het over de opbrengst van de aarde. Wat de aarde geeft. Wat de aarde voortbrengt. Juist ook dankzij het werk en de zorg van akkerbouwers, veetelers, hoeders van schapen, koeien, fruittelers. Nou, dat voordeel, zegt hij, dat is er voor iedereen. Iedereen mag er zijn bescheiden deel van ontvangen. Dat geeft de Heer. Daar zorgt de Heer zelf voor. De Heer is zo goed. Hij geeft ons het leven. Al zo'n wonder, hè? Dat we het leven mogen ontvangen. En de Heere onderhoudt ons leven ook. En daar geeft hij eten en drinken voor. Middelen. Voedingsmiddelen. Hè? Het voordeel van de aarde. Dus voor elk mens. Rijk of arm, hoog of laag, jong of oud. Alle wil de Heere onderhouden met de opbrengst. Met dat wat de aarde voortbrengt. En oh, wat geeft de Heere dan veel. En daar wil ik echt, dat ligt nou echt op mijn hart, hè, om dat nou voor elkaar eens onder ogen te brengen. Hè. Want ja, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik denk wel eens van man, wat ga je er toch aan voorbij. Hè? Al wat je ontvangt. Wat je krijgt. Ja, dominee, daar hebben we dankdag voor. Ja, dat is ook zo. Maar vanavond ook wel eens goed, hè, in deze tijden van crisis. Om ook daarbij stil te staan bij wat de Heer ons ook dankzij het werk van de landbouw aanreikt. Veel. Wat brengt de aarde veel op? Wat is er veel te krijgen? Wat komt er veel goeds uit tevoorschijn? Hè? En wat spreekt daarin toch de wijsheid en de goedheid en de genade van God? Van onze goede God. Ja, als je toch ziet hoe alles groeit en bloeit. Hoe de akkers groen kleuren. Hoe alles uit de aarde op is geschoten. Hè? Tarwe, maïs, graan, aardappels. Het is toch bijzonder. Al die groene landerijen en die goudgele korenwel, hè, wuivend in de wind, getuigt het niet van de genade van God? Hè? Elk grassprietje, ja, elk grassprietje dat je ziet, elke korenhalm spreekt van de goedheid van God. Het is daardoor, hè, door alle koren dat opwast, opgroeit, dat we vandaag brood op de plank mogen hebben. En het is vanwege de koeien in het groene gras die melk geven, dat we dat brood hebben. Voor dat brood, om dat klaar te maken, is boter nodig. Toch? Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar dat weet ik wel. Brood, boter, om brood te maken, dat krijgen we. De koeien, die grazen in de weilanden. Nou, zegt Salomo, zie eens om je heen, ook in deze periode van het jaar, hoe de Heere alles tot bloei brengt. Hè? Allerlei soorten groente geeft. Allerlei, hè? En niet één soort. Velelei soorten. De Heer had ook kunnen zeggen van, nou, ik schep de mensen en ik geef hem middelen, hè, en ik geef hem groenten, dat heeft hij ook nodig, er zitten voedingsstoffen in, ik laat hem groenten eten, ik geef alleen broccoli. Dat is ook goed, alleen elke dag broccoli. Hè, dag in, dag uit, één soort groente, broccoli. Nou, dat had gekund. Toch? Dat doet de Heer niet. Integendeel, velelei soorten groenten. Bloemkool, rode kool, boerenkool, bonen, sperziebonen, snijbonen, tuinbonen, andijvie, spinazie, sla, veldsla, ijsbergsla. Hoe moet ik het noemen? Ik weet het zelfs niet eens. Zoveel soorten. Allerlei. En zo zorgt de Heer. De Heer zorgt ook voor melk en allerlei melkproducten die we mogen ontvangen. Moet je eens letten op de koeien. Moet je niet voorbij rijden. Moet je bij stilgestaan. Ze grazen in de wei. Ja, tuurlijk dominee. Nee, helemaal niet tuurlijk. Zorgt de Heer ervoor. Al die koeien, die kudde, die door het gras heen grazen. Salomo zegt er over in Spreuken 14 vers 4. Als er geen koeien zijn, dan is de stal rein. Maar door de kracht van de os is er een grote opbrengst. En de kracht van de os, de kracht van de koe, geeft de Heere. En daardoor is het dat onze koeien melk geven. Vele liters per dag. En al die melk, die komt uiteindelijk naar behandeling in allerlei fabrieken als zuivelproducten. In de schappen van de supermarkt. En jonge vrienden. Misschien ben je wel vakkenvuller in een supermarkt. Ouderen. Als je bij de schappen staat. Moet je eens even naar kijken. Elke dag, hè. Elke dag melk. Ja, tuurlijk is er melk. Ja, tuurlijk is er melk. Het is de goede zorg van de Heer. Zie je de hand van God achter. Ga er eens bij staan. En dan moet je niet alleen kijken wat is het goedkoopste. Of het lekkerste. Nee, maar dan moet je eens al die producten zien. Maar zeggen, o Heer, wat een zorg. Wat getuigt elk pak melk. Van uw zorg voor de mensheid. En dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar. Maar dat hij zich bekeert. Wat geeft de Heer veel toch... Oh, wat is de Heer gul, hè? Ja. Vruchten. Groeit aan de bomen, hè? Aan de takken. Of niet één soort, hè? Net als met groenten. Allerlei. Appels. Aardbeien. Bananen. Frambozen. Bessen. Bananen. En per soort, hè? Wat een variatie, hè? Neem de appel. Dat is een vruchtsoort. 1. De appel. Rode appels. Groene appels. Gele appels. Zoete appels. Zure appels. Harde appels. Zachte appels. Je kunt maar kiezen. Daar zit de hand van God achter. Hè? Dat moet je zo zien. Die geeft het. Al die variatie. Maar denk maar niet dat onze God een God is van één soort. Saai. Integendeel. Gevarieerd voedsel. Nou, als je dit alles toch ziet, en ach, als je dan ook bedenkt dat deze aarde een vervloekte aarde, door ons meegenomen in de val. En vanwege ons is het dat de aarde doornen en distels voortbrengt. Als je het zo ziet, dan kan je hart er echt klein onder worden. Hè? Is je hart er wel eens klein onder geworden? Als je Genesis 3 leest over de De diepe val. Wat wij hebben gedaan, zo erg. Hè? Tegen de Heer in opstand gekomen, hoe hebben we het toch aangedurfd? Hè? Hebben wij gedaan, met God gebroken, God verlaten. We hebben gezegd van haar, hebben we geen zin meer in. We zoeken het liever zelf uit. We hebben u niet nodig, we hebben echt gedaan wat kwaad is. In het oog van de Heer, we hebben God op het hart getrapt. U. En moet u niet naar degene kijken die naast u zit? Moet je vanavond eens even persoonlijk in de spiegel kijken en zeggen, dat heb ik gedaan. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb God gegriefd. Nou, als je dat ziet en je laat dat op je inwerken en laat het op je inwerken. Oh, en als je dan kijkt naar de boterham op de tafel voor je, hè? En naar het glas melk dat daarnaast staat. Heb je dat wel eens gedaan zo? En is je hart daar nou wel eens onder verbroken geweest? Dan zeg je toch, o Heere, wat bent u goed. Wat een wonder. U geeft mij niet alleen water, dat is ook al zo heerlijk. Hè? Maar dan geeft u ook melk. Toch? Nou, dan wordt God goed, hè? Dan zie je, weet je, dan gaat die melk juist zo heerlijk proeven, smaken. Dan krijgt hij een smaak, dan gaat hij naar genade smaken. Echt. Heerlijk. O Heer, dat u aan mij wil denken. Dat u mijn leven wil onderhouden. Wat een wonder. Nou, zo zorgt God voor ons voedsel. Hè? En dat doet God middelijk, hè, zei ik. En het is heel belangrijk om dat ook goed te zien. God geeft de middelen. Groente, fruit, melk. Al die dingen, dat zijn voedingsmiddelen. Ja, God had het ook zo kunnen doen dat we geen voedingsmiddel nodig hadden. Hè? Dat we gewoon altijd konden leven zonder voedingsmiddelen. Dat is God toe in staat om dat te doen. Zo hadden we kunnen voortgebracht zijn. Hè? Dat je gewoon nooit drinken nodig hebt. Tuurlijk, God kan dat. Of dat je nooit hoeft te eten, had dat God ook kunnen doen. Maar dat doet God niet. Had wel gekund, maar God doet dat niet. God zegt, je hebt eten nodig. Appels, fruit. Melk. Je hebt brood nodig. God bindt ons aan de middelen. Aan de voedingsmiddelen. God zorgt voor ons middelijkerwijs. Waarom? Waarom niet gewoon altijd zonder eten en drinken en gewoon zo leven? Waarom die middelen? Wel om ons te leren dat wij van Hem diep afhankelijk zijn. Daarom. Opdat we Hem zouden eren. Daarom krijgen we zulke middelen. God zegt als daarin al die middelen die Hij ons geeft, sier mijn hand in. Je mag het gebruiken, zeker. Met dankzegging genomen, hè, zegt Paulus in 1 Timotheüs 4. Al die goede gaven mag je nemen, met dankzegging. Maar daarom geeft God het middelijk, opdat we zo gaan leven in diepe afhankelijkheid van de Heer. En dan geven we Hem de eer die Hem toekomt. En zit daar nu juist niet het knelpunt van vandaag? Is dat nu niet de crisis waarmee wij vandaag te kampen hebben? De crisis dat wij zonder God leven. Dat wij God hebben verlaten. En dat we zeggen, ja, ik wil wel die middelen, maar degene die ze geeft, nee. Dat is de crisis van vandaag, toch? Dat is de crisis, daar is mijn vaste overtuiging. En dat is ook wat ik me geroepen voel om dat te verkondigen. Achter alle crisis waarmee we vandaag te maken hebben als samenleving, schuilt deze crisis. Dat wij met God als samenleving hebben gebroken. Dat is de grootste crisis. Want daardoor is het dat wij ons vermaak, onze vreugde niet meer in God zoeken en in zijn dienst. Maar wij zoeken het in het hier en nu. In de dingen van de tijd. In consumeren. Onze bede is niet langer meer, Heere, voed ons met het brood van mijn bescheiden deel. Onze bede is, geef ons meer. Meer, meer, meer. Hè? Consumeren. Dat is het. Wij leven in een, wat we wel noemen, consumptiemaatschappij. En dat betekent dat we van eten en drinken onze genotsmiddelen hebben gemaakt. En zeker, dat heb ik al gezegd, eten en drinken is een gave van God. En daar mogen we ook van genieten. Dat zegt de prediker ook aan het eind van hoofdstuk 5. Daarom geeft de Heer ook heel veel variatie. Maar hij wil wel dat we het onder dankzegging nemen. Maar wat doen wij? We nemen het niet meer onder dankzegging. We eigenen het ons toe en we maken er afgodsmiddelen van. Het moet vooral ook lekker zijn. Niet zozeer meer voedzaam. Het gaat er vooral om dat het lekker is. We maken er afgoden van ons eten. Wij hebben de Heere verlaten. En weet je waarom het ons nu te doen is? Eten, drinken, vrolijk zijn. En dat voor zo min mogelijk geld. Dat. En is dat nu juist niet waarom wij als samenleving de afgelopen jaren onze boeren hebben gedwongen zoveel mogelijk te produceren voor zo laag mogelijke prijzen? Dat is onze consumptiedrang. Hè? Zoals een boer een tijdje geleden tegen me zei, hij zei, dominee, is toch ongekend eigenlijk, hè? We zijn wel allemaal bereid om 2 euro te betalen voor een liter cola. En als de prijs van een liter melk iets omhoog gaat, meer dan 1 euro, dan gaat de consument klagen. Snap je dat? Meer, meer, meer. Het moet lekker zijn. Lekker. En onze consumptiesamenleving heeft ervoor gezorgd. Dat onze boeren gedwongen werden om te intensiveren, de akkerbouw en de veeteelt, om er aan de wensen van de consumenten tegemoet te kunnen komen. Niet de boeren, dat moet je goed meenemen. Niet de boeren hebben de schuld. Ja, dominee, wat weet u ervan? Heel weinig, dat geef ik echt toe. Heel weinig, en daarom wil ik vanavond echt in bescheidenheid spreken. Maar dit weet ik wel. Dat het door onze inhalig gedrag is. Het opgaan in de dingen van de tijd. Waarom er nu een crisis is. Niet de boeren hebben de schuld. Wij. Als samenleving. Wij. Wij hebben God verlaten. Tentoonstelling in Utrecht. Katharijnenconvent. Wij zijn van God los. Sinds de jaren 60. Radicaal. Met God gebroken. Dat is de crisis waarin we verkeren. Want nu moeten we het zoeken in het hier en nu. In het eten en in het drinken. Hoe meer, hoe liever. Hoe lekkerder, hoe beter. En daarom laten we tot inkeer komen. Tot een terugkeer naar de Heere. De Heere roept er ons indringend toe op. Bekeer u. Bekeer u. Zoals Jeremia ook zegt in hoofdstuk 8. Tot de wet die zo goed is. En tot de getuigenis. Het woord van de levende God. We gaan naar onze tweede gedachte. We hebben gelet op de opbrengst van de landbouw. Staan nu stil bij het werk in de landbouw. Hè? Want ja, kijk, al dat wat we ontvangen, dat gaat natuurlijk niet als vanzelf. Daar moet voor gewerkt worden. De aarde moet worden bearbeid. Het vee moet worden verzorgd. En aan de basis van al wat je mag eten. Hè? En ook aan de basis van je kleding staat het werk van akkerbouwers en landbouwers. Je boterham belegd met kaas en ham. Je schoenen, als ze gemaakt zijn van leer. Je colbert, als het vervaardigd is van wol. Daar staat de goede zorg van agrariërs. Die gaat erachter schuil. En dat geeft ons de Heere. Die geeft ons boeren. En zij vervullen op een heel directe manier onze roeping als mens om de aarde te bebouwen en te bewaren. En dat leidt de Heer op een wonderlijke manier. Hè? Dat vind ik echt wonderlijk, hoe de Heer dat doet. Hij geeft in ieder zijn eigen vak. De een boer, landbouwer, en de ander timmerman, of meubelmaker, of bakker. En zo rijk en mooi hoe de Heer dat doet. Als we allemaal bakker zouden worden, dan hadden we wel veel brood. Maar dan was het niet veilig, want we hebben ook agenten nodig. Maar als we allemaal agenten zouden zijn, dan zou het wel heel veilig zijn. Maar hadden we geen brood, want we hebben ook bakkers nodig. Hè? Nou zorgt de Heer er in zijn voorzienig beleid voor, de een wordt dit en de ander kiest voor een ander beroep. En nou zorgt de Heer ook voor landbouwers. En dat is gelukkig, want één ding is zeker. Als er geen landbouwers waren, dat is wat hier Salomo bedoelt te zeggen, dan kon niemand welk beroep ook maar uitoefenen. Hè? Ik las bij een verklarer, bij deze tekst, daarom prijst Salomo de landbouw, want, zegt die verklarer, het brood is de staf des levens. Hij wil zeggen, het brood is de staf des levens, zonder brood kun je niet. Zonder koren kun je niet. Zonder boeren kun je niet. Dat staat ook op een van die balen, geloof ik. Hè? Geen boeren, geen voedsel. Maar dat is wel terecht. Zo is het. Geen boeren, geen voedsel. En zo'n grote genade van de Heer. Hè, dat er boeren zijn die hun werk met liefde mogen uitoefenen. Vaak ook in de lijn van de geslachten, generatie op generatie. Nou, zo mogen we naar boeren kijken, zo mogen boeren ook naar zichzelf kijken. Dat het een genade van God is. Dat je na de val in het paradijs, hè, en daar ben je zelf ook bij betrokken, hè, ook als landbouwer. Wij hebben God verlaten in de val in het paradijs. Dat God je dat nou geeft, hè, nog een stukje grond. Deze grote wereld. Onder de vloek terechtgekomen. Dat je een stukje grond krijgt om te bearbeiden. Toch? Wat een zegen als je het zo ook mag zien. Hè? Dan zeg je, Heere, wat een voorrecht dat ik dit werk ook mag doen. Hè? Dan mag ik boeren op de aarde die van u is. Nou, als je het zo mag zien. Dan weet ik zeker, dan draag je er ook goede zorg voor. Hè? Dat doen boeren ook. Hè? Algemeen gesproken. Draag goede zorg voor het land. Maar dan zeker. Als je het zo mag ontvangen, toch? Ik had een keer een gesprek met Jan Terlouw. Jaren 80, minister van Economische Zaken. Kinderboekenschrijver. Hij zei op een gegeven moment. Hij zegt, ik heb wat groot respect voor drie beroepsgroepen. Hij zegt ook voor anderen, maar voor die drie in het bijzonder. Voor schippers, vissers en boeren. Ik zeg, waarom? Ja, zegt hij. Hij zegt, dat zijn mensen, zegt hij, die leven heel dicht bij de natuur. Die voelen precies aan wat er gaande is. Hè? Die zijn met de schepping, met de natuur, als het ware vergroeid. Hè? Die voelen dat aan, wat er gaande is. Die zijn één met de natuur. Nou, als je mag zien als landbouwer, hè, de Heere geeft me een plekje op aarde om er zorg voor te dragen. Dat schept verwondering. En dan ga je daar zorg voor dragen, toch? Goede zorg. Voor het land, voor het water, voor je vee, goede zorg. Ga je voorzichtig mee op als een goed rentmeester. Hè? Als iemand die een kostbare schat is toevertrouwd. Dat is wat de Heer ook wil. Dat vind je ook in het Oude Testament. Dat is wel mooi. Dat zou je als landbouwer nog eens onderzoek moeten nagaan. Dat doe je misschien ook wel. Hè? Als je een landbouwer is onder ons. Hè? In de Bijbel is nagaan. Wat zegt de Heer nu over landbouw? Allerlei voorschriften. Ook in het Oude Testament. Bijvoorbeeld een van die mooie voorschriften is dat je het stuk grond wat je hebt. Om de 7 jaar mag je niks aan doen. Laten rusten. Rusten, zegt de Heer. Mensen hebben rust nodig, maar land ook. Ja, dat betekent denk ik niet, hè, dat weet ik niet, maar dat je zeg maar als boer om de 7 jaar dat stuk grond echt letterlijk moet laten rusten. Maar er zitten denk ik wel lessen in. Hè? Mag je onderzoeken. Welke lessen, wat betekent dat voor mij? Hè? Nou, maar in ieder geval wel de oog te hebben, hè, voor de kwaliteit van het land. En zo mogen boeren zorg dragen voor het land, ook voor hun vee. Salomo zegt dat treffend in Spreuken 12 vers 10. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Tuurlijk. Als je de Heere vreest, heb je oog voor zijn schepping. Nou, dan is een koe niet een object of zo. Of een product. Dan is een schepsel, toch, hè? En dat ken je. De rechtvaardige die kent zijn dieren. Van de afgelopen week zei een boer tegen me. Hij zei, als je een goede boer bent, dan zie je vandaag of je koe morgen ziek is. Dan zie je dat. Dan zie je je koe en dan weet je, die is morgen ziek. Die kent zijn dier, zie. Nou, misschien besef je dat lang niet altijd als boer, hè? Dat weet ik niet. Maar dat het echt een genadig voorrecht is als je voor je vee mag zorgen. En dat is ook genade als je het zo mag zien. Er is een boer die zei me. Hij zegt, als ik een stal binnen ga en ik zie een koe ziek, dan denk ik wel eens, Heere, dat komt door mij. En zo is het, hè. Die koe die lijdt vanwege mijn zonde, dat komt door mij. Omdat ik heb gezondigd, waren er geen zonden, dan waren er ook geen monden. Bij mensen niet, bij dieren ook niet. Nou, als je zo mag boeren, hoe groot, hè? God geeft ze ons. En dat is een bemoedigend woord voor onze landbouwers. God wil ook hun wijsheid geven om goed te boeren. Dat ook, dat zegt Jesaja. Jesaja 28 vers 26. Hè? Jesaja spreekt er over de landbouw. En dan geeft hij ook in die woorden aan, heel mooi, hoe de boeren hun wijsheid ontvangen om dat op een goede manier te doen. Jesaja 28 vers 26. Zijn God onderricht hem van de werkwijze. Hij leert hem. Nou, boeren, als je wijsheid nodig hebt, de Heere zegt, ik leer je. Ik geef je er onderwijs in. Buig je knieën, vraag hem om wijsheid. Hij die gezegd heeft, Heer Jezus Christus, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Nu, is het werk in de landbouw, onze tweede gedachte. Dan gaan we nog kort aan onze derde. De waardering voor de landbouw. De eerste gedachte, de opbrengst ervan. De tweede, het werk erin. En nu de waardering voor de landbouw. En het blijkt uit de tekst, hè, dat Salomo hoog opgeeft over van de landbouw. Hij prijst daar. Hè, dat zegt, ja, van niemand kan zonder de landbouw. De schipper niet, de burgemeester niet, en zelfs de koning niet. En nou, zo hoog, hè. In eer en aanzien, de hoogste, de koning. Nou, zelfs de koning kan niet zonder de opbrengst van de landbouw. De koning niet, samen bedoel, de regering niet, de overheid niet. Het voordeel van de aarde is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. Ik denk dat het van groot belang is dat overheden daarover hebben. De koning en de regering dat ziet. Als je daar je diep van bewust bent, dan ga je anders kijken naar de landbouw. Krijg je waardering voor de landbouw. Ga je ook zorgvuldig met de landbouw om. En dan zijn de belangen van de boeren jouw belangen. Er staat iets moois in de Bijbel. Verklaarders van dit gedeelte die verwijzen daar ook naar. Hè? Die verwijzen naar koning Uzia. Ken je koning Uzia? Heel hoor, denk ik, hè? Koning Uzia, zo'n 250 jaar na Salomo. En Uzia die regeerde over Juda, groot, machtig vorst. Goede koning, in de beginjaren zeker. We lezen over hem in 2 Kronieken 26. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. En dan staat er, want hij begaf zich om God te zoeken. En in de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Uzia. En weet je wat we over Uzia lezen? Hetzelfde hoofdstuk, ik dacht in vers 10. Uzia was een liefhebber van de landbouw. Ja, hij had de landbouw lief. Hij besteedde daar zorgen aan. Die man wist een goede koning. En dat zegt de Heer ook van hem. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Die man die had oog voor het belang van de landbouw. Nou, dat is voor ons ook van groot belang. Hè? Dat overheden, ik ga hun beleid niet beoordelen, daar heb ik geen verstand van. Maar wel dat een overheid een liefhebber is van de landbouw. En dat ze dat ook uitdragen. Hè? Tuurlijk. En dat je in wijsheid en met bewogenheid met landbouwers omgaat. Luisteren naar wat hen beweegt. Hè? Dat vraagt de Heer. Daar ben ik van overtuigd. Toch? Tegelijk, hè, dat vraagt de Heer ook. Dat wij onze overheden ook eerbiedigen. En alle die over ons gesteld zijn, ook in perioden van crisis. Dat ook, Romeinen 13. En dat kan natuurlijk moeilijk zijn, dat weet ik ook wel. Daar hoef je geen boer voor te zijn om dat te weten. Hè, maar, nou, dat kan wel, dat kan moeilijk zijn. Zeker als je dat beleid ook ervaart als onrechtvaardig. Hè? Als je er bedenkingen bij hebt. Hè? Als je, nou, zeker ook als je in de knel komt. Hè? Financieel in de knel, tuurlijk. Ik weet niet of dat wijs is om te zeggen, maar dat had ik hier wel opgeschreven. Maar ik denk, ja, ik weet niet of dat goed is. Maar ik kan dan echt begrijpen, hè, dat je toch vanwege de emoties op een gegeven moment de motorzaag pakt en wilgen gaat knotten. Ja, dat is niet goed, dominee. Nee, dat weet ik ook wel dat niet goed is. Maar ik kan dat wel begrijpen. Dat je zo onrechtvaardig, onheus bejegend voelt. En terecht of niet terecht. En dat je denkt van, ik krijg gewoon geen luisterend oor. Hè? Ik keur dat echt niet goed hoor. En die man zelf ook niet. Maar dit zit in ons. Hè? Ja, ik zou dat nooit doen, dominee. Ja, dat dacht ik wel. Maar dan ken je eigen niet. Hè? Dat tekent gewoon de machteloosheid. Hè? Nou, als dat nou ook in je hart is, hè. Misschien ook wel om andere redenen, maar zie dat maar onder ogen. Pijn. En beleid het voor de Heer, leg het voor hem neer. Hè, die oproep, wend u tot mij. Hè, met alle zorgen, alle pijn en alle verdriet en alle gevoelens van onmacht. Ik zal u uithelpen. Ik zal u leiden. En dan mag je ook vragen, en doe dat ook. Hè, dat je ook vraagt of de Heer je wil ondersteunen en dat je ervoor voor wil bewaren dat je niet bitter raakt. En ook dat je niet gaat kwaad spreken over overheden. En dat je ze niet op valse gronden verdacht gaat maken. En dat wij ook oog hebben voor de grote verantwoordelijkheden die op hun schouders rusten. Zij hebben overzicht, proberen ze te krijgen, brede gedachten, brede verantwoordelijkheden. Op allerlei gebied. En laten wij oog hebben echt ook voor hun verantwoordelijkheden. Hè, die ze dragen, gekregen hebben ook uit de hand van de Heer. Nu, het voordeel van de aarde is voor alle. De koning zelf wordt van het veld gediend. De koning zelf, zegt Salomo, van het veld gediend. Dat leidt me tot de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Zelfs de Heer Jezus Christus, de schepper van hemel, zee en aarde, is door het veld gediend. Wilde door de opbrengst van de aarde gediend worden. Hij at koren. Hij dronk van de wijnstok, wijn, druif. De Heer heeft de landbouw hoog geacht, zeker. Uzia was een liefhebber van de landbouw. Maar de grote zoon van Uzia, de Heer Jezus Christus, ook een liefhebber van de landbouw. En dat blijkt ook wel uit de vele voorbeelden die hij uit de agrarische sector heeft genomen. Als hij ging spreken over het koninkrijk der hemel. Hè. Dan nam hij allerlei gelijkenissen. De gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van de landman, de gelijkenis van het zaad, van de goede herder, de wijngaardeniers. Nu zie vanavond nu deze koning die mens wilde worden, in wie de godheid woont. Mens geworden is naar deze aarde afgedaald en dat om zich onder de mensen te begeven. Hij wilde afdalen naar een aarde door hem geschapen die doornen en distelen voortbrengt. Waarom? Wel om alle kwaad weg te nemen. Alle onrecht, ongerechtigheid, corruptie, de gevolgen van de zonde. En ook de zonde zelf. Alle kwaad. De zonde en de gevolgen van de zonde. Dat is waarom deze koning der koningen, deze grote Uzia, naar de aarde is gekomen. En dat om de weg te gaan naar het kruis, naar Golgotha. En op hem moeten we aan. Op hem alleen. Hij kan uitkomst geven. Hij alleen. Hij regeert. Hij zegt, wend u tot mij. Met al wat je bezet. Zie op mij. Met de noden en de zorgen die je in je leven kunt hebben. Al wat pijn en verdriet geeft. En wie tot hem komt. Ja, die komt nooit beschaamd uit. De dichter van Psalm 37, die zegt het in vers 25. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. En ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten. Noch zijn zaad zoekende brood. O vlucht. Naar deze Heer Jezus. De liefhebber van de landbouw. Vlucht bovenal. Met je grootste nood. Naar hem. En dat is de nood van zonde en schuld. Daar is die in het bijzonder voorgekomen. O, zie vanavond de heiland aan het kruis. Rijk, maar arm geworden. Naakt. Lijdend aan het hout. En hij roept daaruit. Mij dorst. Geen water voor hem. Geen melk voor hem. Verlaten. Veracht. Verstoten. O, hij wilde het doen. Hij was ertoe bereid. En dat om al het kwaad weg te dragen. Opdat er een weg zou komen naar een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zou wonen. Hij hangt aan het hout om te betalen. Voor de zonde, voor de schuld van verloren zondaar. En u komt tot hem. Ach, hij nodigt zo vriendelijk. Hij zegt, grimmigheid is bij mij niet. O, kom. Zondaar, zondares, wend je tot mij, leg je voor mij neer. Wie tot deze Heer Jezus komt, heeft vrede met God en die mag zich verzekeren van de vaderlijke zorg van God. Als je hem hebt, dan heb je alles. En dan houd je ook alles, al ontvalt je alles. Dan hou je hem over. Hem. En dan mag je weten. Hij heeft mij in het oog. Oh, en als hij je toch in het oog heeft. Dan zal je niets ombreken. Echt. Niets. Dan zegt hij. Doe het op mij aan. Ik zorg. En je zult niet beschaamd uitkomen. Dan gaat het goed. Dat belooft de Heer. En dan mag je je troost bij hem vinden. En dan mag je ook je vreugde in hem vinden. En dan kan hij het maken. Dat je gaat zingen. Diepst van je hart. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Al loopt geen schaap meer in de weide. Al staat er geen rund meer in de stal. Toch zal ik mij in hem verblijden. Die is en die was. En die komen zal. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 73, het 13e vers. 73, het 13e vers. eindigen nu met dankgebed. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. Dat u ons overlaat dag in dag uit met zoveel zegeningen. Want wij hebben u verlaten, Heere. Als samenleving. Persoonlijk. Wij leven bij de zichtbare dingen. Daar zoeken wij onze vreugde in. Eten en drinken. En vrolijk zijn. En we eindigen ermee. In de diepste crisis. Een crisis van de verlorenheid. En daarom is er nu een crisis. Omdat u oproept tot inkeer. Klopt op de deur. Keer terug. Wend u tot mij. Bekeert u. Waarom zou u sterven? O Heere, wij bidden u. Geef onze samenleving. Waarvan wij deel uitmaken. Een samenleving zijn wij. Een terugkeer naar u. Laat ons door de knieën gaan. Geef u bekering. Heere, wij bidden voor de boeren. Dank voor al het goede wat u in hen aan ons geeft. Zegent u hen. Draag zorg voor hen. Mogen ze met alle zorg aan uw voeten terechtkomen. Want u regeert. En u zult uw almacht tonen. Geef rust, geloof, hoop op u. Heere, wij bidden ook voor onze overheden. En dank dat we overheden hebben. Een regering, landelijk, provinciebestuur, gedeputeerde staten, provinciale staten. Een regionaal, een lokaal bestuur, gemeentebestuur, de burgemeester, de wethouders en ook de gemeenteraad. Wij bidden voor hen. O Heere, geeft u wijsheid bij al wat op hen afkomt. En dat ze zich mogen laten leiden door u. O geeft u toch ook onder onze overheden een terugkeer naar uw woord. Naar uw wet en naar uw getuigenis. Heere, geeft u openingen. Ook in contact, in het overleg tussen overheden en landbouwers. We bidden u daarom. Dat ze samen tot een goed beleid mogen komen. Wilt u daarvoor zorgen? Geef wijsheid en bewogenheid ook met elkaar. Heere, zo komen wij tot u. We bidden voor de kerk. Daar ligt eigenlijk de diepste crisis, Heere. De kerk is verdeeld en verscheurd en verward. Gebroken licht. Ach, geeft u terugkeer naar u. En dat uw woord helder en krachtig mag klinken vanaf de kansels. Geeft u herleving en begint u bij de kansels. Bij ons als voorgangers. Vervul ons met uw Heilige Geest. Heere, zo bidden wij voor elkaar. Ontfermt u zich. Denk aan Nico. En weer thuis. En dank dat hij weer thuis mag zijn. O Heere, wees met hem. En wilt u ook met zijn broer zijn. Alle die hem omringen. Geeft u een goed herstel. En dat zijn oog op u geslagen mag zijn. Wees ook met Piet van het Veer. Gevallen. Draag hem aan u op. Zegent u hem naar lichaam en ziel. We bidden ook voor zijn vrouw. Wees nabij. Zo komen we tot u. Heere, hoor. Ontfermt u zich. Gaat u met ons mee ook de nieuwe week in. Leid ons door uw geest en dat uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. 145 vers 5 en 7 is de slotzang. 5 en 7. 145. In vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.